Wijnand de Reuver was niet gelukkig. Dat was vreemd. Hij was zomaar een Nederlander, goed gezond, welgevormd, met een behoorlijke portie verstand en talenten. Hij hoorde dus bij de 5% meest bevoorrechte mensen op de aardbol. Vanaf zijn vierde jaar was hij naar scholen geweest die hoorden bij de beste van de wereld. Hij verdiende 3 maal modaal en kon dus in het redelijke kopen wat hij wou. Hij had nog nooit gebruik hoeven maken van de uitstekende gezondheidsdiensten. Hij had ieder jaar een nieuwe aantrekkelijke vriendin die zijn erotische behoeften zonder reserve bevredigde. Hij ging 2 maal per jaar met vakantie. En toch. Geniet, zeiden de mensen in zijn omgeving. Zet de disco harder. Kom naar de sauna en de zonnebank. Ga golfen. Probeer het 3-sterren restaurant Lucullus, waar de pâté de foie gras uitstekend is en de pouilly fumé precies het goede vleugje parfum bevat. Doe skydiving in de Zwitserse Alpen of diepzeeduiken in de Indische archipel in het koraalrif. Ga mee met een walvisvaarder en beleef de opwinding van de vangst van een dier zo groot als je schip. Race met een motorscooter op de lagune van Sint Maarten. Koop een beeldschoon hoertje van 16 jaar in Thailand voor enkele dollars. Het is allemaal toegestaan. Je breekt geen enkele wet. Grijp de kansen die het leven biedt. Ja, dacht Wijnand, dat moet ik doen. Het leven is heerlijk. Laat me genieten van de overvloed. Ieder jaar verdien ik meer dan het voorgaande. Ieder jaar zijn er nieuwe, vernuftige technische apparaten voor een lagere prijs. Ik kan op ieder moment met iedereen communiceren. Ik kan er foto's van nemen. Ik kan berichten inspreken en afluisteren. Ik kan op de televisie kijken naar een keur aan quizzen, waardoor ik zonder inspanning te weten kom wat de hoofdstad is van Chili en wie de Mona Lisa heeft geschilderd. Maar de echte blijheid wilde niet doorbreken. De hoofdstad van Chili ontsnapt uit mijn hersens. Zat hij er misschien nooit werkelijk in? Ga ik erheen op mijn 3e vakantie? Het vliegtuig is vol, maar ik vind wel een plaatsje. Iedereen zegt, je moet er geweest zijn. Het is er misschien een beetje gevaarlijk. Nee, ik ga toch, met mijn nieuwe vriendin. Zuid-Amerika, ik was er niet eerder, terwijl het toch veel aan natuur schoon biedt. Samen met 1500 toeristen lopen we straks met een gids door de Andes. Er zijn zoveel aspecten aan het leven. Onophoudelijk kan ik genieten. Waarom, in vredesnaam, wil ik dan niet? Maar Wijnand ging, omdat het moest. Van de reclamespotjes, van het reisbureau, van zijn banktegoed, van de omgeving, van Isolde, van de wetenschap dat alles te koop is en gekocht moet worden. Want als er niet wordt geconsumeerd, stort de economie in en de welvaart. Wijnand was een staatsburger met verantwoordelijkheidsgevoel. Hij kocht, hij consumeerde, hij volgde het dictaat van de reclameboodschappen. Hij hoorde bij het collectief, wat ook wel de gemeenschap wordt genoemd. Wijnand had alles. Een goede gezondheid, amusement. De enige strijd die hij moest voeren was die tegen te veel eten. Tegen de gestaag groeiende vetrichels rondom zijn buik. De natuur is zo ingericht dat iedere soort als het ware vecht met zijn ellebogen. Zijn bestaan gaat ten koste van de levensruimte van andere soorten. De linde groeit naar het licht en houdt de zonnestralen tegen die de uitbottende eikel probeert op te vangen. De rups eet de bladeren van de linde en groeit, maar de linde kan dan minder goed ademen, eten en gegeten worden. Wijnand besefte dat het met de mens niet anders is. Hij leeft ten koste van andere soorten leven, maar wat een ongelijke strijd. Een diep pessimisme maakte zich van hem meester. Hij zag zichzelf en zijn soortgenoten als overwinnaars die geen genade kennen. Een stadion vol genotzuchtige superwezens met hun duimen naar beneden. Steek dood de overwonnen gladiator. Ontneem al die andere soorten die we ten bate van onszelf hebben overwonnen. Niet alleen hun leven, maar ook hun levenswijze. Stop varkens in kooien nauwelijks groter dan ze zelf zijn, zodat ze zich niet kunnen bewegen. Laat ze liggen op een betonnen vloer. Spuit er sperma in, dan komen er biggen uit. Stop er voer in, dan komt er spek uit. Fluit een valse wijs als je het gekrijs niet wilt horen van de big die onverdoofd wordt gecastreerd. Het zijn maar productiemiddelen. Wij zijn de sterkste gebleken. Duimen naar beneden. Wat is een kip anders dan een eimachine? Voer erin, ei eruit, weinig licht. Licht brengt hem maar op verkeerde gedachten. Oh nee, een kip heeft geen gedachten. Eimachine, kop eraf, braadpan. Leven doet hij maar in het kippen hiernamaals. Er zijn weer meer walvissen. En begeerig blikkeren de ogen van de superwezens. Laten we het vangstverbod maar opheffen. Nou goed, gedeeltelijk opheffen, want je houdt het vangen toch niet tegen. Harpoeneren, deze reuzen, de indrukwekkende zoogdieren van de oceaan. Zijn ze gevoelig? Ach wat, ze hebben toch zeker een dikke huid. Het doet er niet toe hoe lang hun doodstrijd duurt. Het enige wat er toe doet, is het gewin. Wijnand zag zichzelf steeds in zo'n stadion, duim omlaag. En hij vroeg zich met steeds meer vertwijfeling af welke prijs er werd betaald voor zijn oppervlakkige genoegens. Woorden met een o-klank hebben vaak een ongunstige betekenis, mijmerde hij. Messen zijn bot, appels verrot, een bouwval een krot, een bloesje een vot, zot, spot, complot, kapot, past in dit rijtje genot. Je hebt gelijk, zegt Isolde. Ook de volgende dag krijgt hij gelijk van haar, maar de derde dag geeuwt ze. Ze krijgt schoon genoeg van Wijnands zwartgalligheid. Ze neemt afscheid van hem en glijdt soepel in de armen en het bed van een andere man die zijn klassieken kent en thuis is in het periodiek systeem der elementen, maar die wil dat zijn carbonaatje betaalbaar blijft, ongeacht de productiemethode. Het klimaat verandert door toedoen van de mens, staat ergens op pagina 5 van de krant. 100% zeker is dat niet, meldt de wetenschapsbijlage terecht. Het aantal variabelen is groot, er zijn eerder warme perioden geweest, afgewisseld door ijstijden. Nee, we kunnen niet onomstotelijk bewijzen dat het menselijk handelen de planeet verwoest. De aarde erodeert, vruchtbare landbouwgrond spoelt weg naar zee. Nog op 3000 kilometer uit de kust zijn in de oceanen olieresten en ander afval van menselijke activiteiten te vinden. Golfbanen worden met honderdduizenden kubieke meters kostelijk drinkwater besproeid, maar ze zijn dan ook prachtig groen. Een groot succes dat geld in het laadje brengt. Duim omlaag voor de overwonnenen, denkt Wijnand. Het is irrelevant hoeveel dieren er lijden voor één avondje simpel genot van één enkel mens. Winner takes all. Après nous le déluge. Genot staat voorop, voor een prijs die we zorgvuldig aan het oog onttrekken. Hoe eenzaam kun je zijn te midden van de velen? Wie het groepsdenken verlaat, is snel alleen en gaat een weg die anderen niet met hem delen. Een collectief doet dingen die een mens alleen verfoeilijk vindt. De groep is blind. De groep beweegt zich voorwaarts, maar vraagt niet waarheen. Een collectief is zich de dingen niet bewust, maar ze gebeuren wel. En o, zo snel is het collectief geweten van de groep gesust. Duim omlaag, geen genade voor de overwonnene. We zijn terug in de oudheid, dacht Wijnand. Terug bij het veelgodendom. De goden heten nu marktwerking en rendement en consumentenbelangen. Je moet bij ze in de gunst komen, je mag ze niet ergeren, zoals je vroeger Zeus en Hera en Poseidon niet kwaad mocht maken. Moet de prijs van vlees nog verder omlaag? Ja, dat moet van godin consumentenbelangen. Kunnen we geen diervriendelijker regels stellen? Nee, dan frustreer je god marktwerking. Kan de bio-industrie de varkens niet wat meer levensruimte geven? Nee, de toorn van god rendement zou ons treffen. Wijnand ging naar zijn stokoude grootmoeder, die in een verzorgingshuis haar laatste dagen doorbracht. Lopen kon ze niet meer en met haar ogen was het ook niet best gesteld, maar de grijze cellen werkten nog goed onder het haar van dezelfde kleur. We hadden een kleine boerderij, je grootvader en ik, vertelde ze. Dat wist Wijnand natuurlijk. We hadden ieder jaar een varken, die zat in een ruime stal. Hij deed heel zindelijk zijn behoefte in een hoek. Zomers kon hij naar buiten, wroeten in de modder. Daar houden ze van. Hij kreeg de aardappelschillen en groenteafval. Hij was tevreden, dat kon je horen aan zijn geknor. Hij groeide. Hij was een beetje deel van het gezin. In november werd hij geslacht. Dat was een beetje treurig en een beetje een feest. Want de worsten en zijden spek kwamen achter de kachel te hangen. Hij hielp ons door de koude, sobere winter. Als ik een stuk spek afsneed en aan de kinderen gaf, dacht ik altijd met dankbaarheid aan hem. Weet je, Wijnand, we hadden respect voor dat dier. We waren het dankbaar. We kenden hem en hij kende ons. 'S morgens, als we in de stal kwamen, zeiden we: "Zo, ouwe jongen, gaat het je goed?" Nu krijg ik bij mijn brood in plastic verpakte ham uit het grootwinkelbedrijf. Ham uit de vleesfabriek, net zoveel als ik wil. Vroeger was het mondjesmaat. Dat is de vooruitgang, neem ik aan. Ik heb toch moeite respect te hebben voor die plastic ham, mompelde ze nog. Het bleef Wijnand achtervolgen. We hebben geen respect voor de natuur, voor het dier. En we komen er nota bene zelf uit voort. We maken er deel van uit. Dan hebben we dus ook geen zelfrespect. Het kalf is een gouden kalf geworden en we aanbidden het. Nieuwe goden. Ontspanning, amusement, genot. Planeet, je bent er uitsluitend om ons te dienen. Al die miljoenen creaties zijn er voor mij. Gassen en steenkool en olie zijn er om ons te verwarmen. Koolhydraten en vetten zijn er om ons mee te voeden. Dat en de eiwitten, levende cellen, de eigenaren zijn wij. Aarde, je rijkdommen blijven een bron van verbazing. Zo onuitputtelijk, zo buigzaam, zo prachtig, zo sterk. Nieuwe dingen maken lijkt geen moeite te kosten voor de natuur met zijn groeikracht en kunstige kringloop. Allemaal voor ons, superieuren, de mensen, de kroon op het werk. Door ons geweldige analyserend vermogen komen al je geheimen geleidelijk aan bod. Nu we beter en beter al je processen begrijpen, nu je wetten zich langzaam voor onze ogen ontvouwen, zijn we in staat om dat allemaal dienstbaar te maken aan ons genot. Wanhopig kwam Wijnand tot de conclusie dat de houding van de mens tegenover de aarde waaruit hij is voortgekomen, de uitputting, de vervuiling, de klimaatverandering, de onterende manier waarop dieren voor onze behoeften en verlangens worden gebruikt, het gebrek aan respect op een catastrofe moet uitlopen. Zoals dat zo vaak gaat, werd hij gered door de liefde. Ze heette Wendela en ze was als de zon die opkomt, als de lente na een koude winter, als de eerste glimlach van een baby. Het was niet zozeer passie die hun relatie karakteriseerde, althans niet in het begin. Ze trok hem langzaam uit het moeras waarin hij verzonk door zijn pessimisme te begrijpen, maar steeds een strohalm aan te reiken. Zelfs zoiets nietigs als een strohalm kan verhinderen dat het moeras je verzwelgt. Je bent er steeds van uitgegaan dat wij mensen van nature goed zijn, zei ze. Dat valt dan meestal tegen. Dan word je keer op keer teleurgesteld. Maar je zei zelf dat we uit die natuur voortkomen, dat we erbij horen. Nou, alles wat leeft, vecht voor zichzelf. Wij ook. Wij een beetje erg effectief, omdat we zoveel hersens hebben. Maar met die hersens doen we ook goede dingen. Wat dan? Vroeg hij neerslachtig. Wat denk je van Bach en van Piazzolla en van Spinoza en van Leonardo da Vinci? Je bent mooi, zei hij, want dat was ze. Hij greep de strohalm, maar soms zakte hij terug in zijn zwartgalligheid. Vooral als hij weer zag dat de politiek weigerde of onmachtig was om te verhinderen dat dieren worden gedegradeerd tot productieapparaat. Dat moet van Europa, las hij in de krant. Dat moet vanwege de marktwerking, hoorde hij in een televisieprogramma. En alles leek bij het oude te blijven. Nee, zei Wendela, zo somber is het niet. We hebben een wet op de dierenbescherming, die was er vroeger niet. Ja, relativeerde Wijnand, en we hebben de bio-industrie, die was er vroeger ook niet. De hoogste top, het diepste dal, de grootste prestatie en de vernederendste val, het karakteriseert de mensen. Ongerijmde tegenstrijdigheden, onrecht en recht worden beide beleden, en er komt geen eind aan hun wensen. De gruwelijkste wapens worden gemaakt en de schoonste kunst die de ziel diep raakt, allemaal in mensen te vinden. Er wordt verzameld, er wordt gemorst. Jekyll en Hyde wonen in onze borst. Scheppen, creëren, verslinden. Intense liefde en venijnige haat, tot graaien en tot genereus zijn in staat, afwisselend nemen en geven. Het hele spectrum komt allemaal voor. Wie vindt in de chaos het juiste spoor? Dit vreemde mengsel heet leven. Weet je wat vooruitgang is? Vroeg Wendela, terwijl ze haar arm om zijn schouder legde. In jouw termen, wanneer je zorgvuldig je grenzen verkent, omdat je niet alleen op de wereld bent, maar samen met andere mensen en dieren. Vooruitgang wordt gemeten door het Centraal Planbureau, of het Sociaal en Cultureel Planbureau, of weet ik veel, zei Wijnand. Een methode schijnt te zijn om het aantal auto's te tellen en het aantal dvd's en andere dingen die we graag bezitten. Mijn definitie is anders, zei Wendela. Het niveau van welvaart en welzijn van een samenleving kun je bepalen door te kijken hoe die samenleving omgaat met zijn minderheden. Minderheden, zelfs al zijn ze groter in getal. Dat kunnen gehandicapten zijn, of analfabeten, of asielzoekers, of dieren. Minderheden. Hoe meer je ze respecteert, des te beschaafder de natie. Duimen omhoog voor de minderheden, zei Wijnand. Er zijn altijd mensen geweest die er iets aan doen, die er meer aan doen dan gisteren. Wendelaars vooruitgang is er, langzaam, stapje voor stapje. Daar is rumoer voor nodig en enthousiasme en optimisme, moeilijk op te brengen. Want die superieure mens, die ogenschijnlijk zo ver voor ligt in de strijd om het bestaan tussen hem en al die andere soorten die dezelfde strijd voeren, die mens is alleen superieur als de overwonnene, de zwakkere, zijn vrienden zijn. Of ze nu op twee benen lopen of op vier.